Dan gaan we nu verder met onze bespreking. En die zal eindigen om 1:55.
Ik wil u, Ruben is onder de aandacht brengen. We hebben het over Jozef gehad. We hebben al die broers op één hoop gegooid. Maar Ruben neemt een plaats in deze hele geschiedenis die heel vaak ook de onze is. Ruben heeft het goede voor met Jozef. Maar hij zit met die broers een beetje in de knel, want die willen hem vermoorden. En dan gaat hij diplomatiek worden. Dan gaat hij zeggen van, nou, laten we hem nou niet direct doden. Laten we hem in de put gooien. Hij redt dus eigenlijk Jozef. Als hij er niet was geweest, was Jozef al toen, meteen als hij aangekomen was, vermoord. En dan denkt hij van, nou goed, als hij in de put zit, dan haal ik hem eruit en dan stuur ik hem weer terug naar zijn vader. Oudste broer, nobel streven, maar gaat wel mee met die andere broers. Ze gooien hem met z'n allen in de put. Met z'n allen hebben ze zijn mantel uitgetrokken. En dan, in de tussentijd is Ruben even weg en dan zitten die broers zitten iets te smeden. Die zien daar die Ismaëlieten aankomen. Die denken van, nou, laten we hem verkopen. Daar is Ruben niet bij. Ruben komt pas later tevoorschijn en kijkt in de put en ziet, hé, daar zit Jozef niet in. En dan denkt hij niet van, oh, dan ga ik Jozef achterna en ik ga hem ophalen en weer terug naar zijn vader brengen. Nee, dan is de reactie van Ruben, hoe red ik mij daaruit? Ziet niet iedereen, ik zelf wel, daar iets van jezelf in? Je zit in een spagaat. Je ziet dat de omgeving om je die kant uit wil en jij denkt van ja, dat is niet de goede kant, die kant. En je gaat half meedoen en op een bepaald moment als het dan uit de hand loopt, dan denk je van hoe red ik mij daaruit? En hij komt dan bij zijn vader later en hij vertelt niet aan zijn vader, zo was het werkelijk. Hij laat zijn vader en Jozef uiteindelijk stikken. En pas hoor je het in. Als ze voedsel gaan halen in Egypte, dan komt Ruben weer tevoorschijn en dan wil hij zich borg stellen. Ruben heeft iets wat ik in mijn leven ook vaak zie. Hoe doe je mee? En daar kan je niet aan meedoen. En hoe kom ik zelf het beste uit? Maar dat is niet de juiste oplossing. De juiste oplossing is wat die vader tegen Jozef heeft gezegd. Kijk naar de welstand. En Jozef heeft dat in zijn hoofd gehad. Hij ging naar de welstand van de kudde vragen. En met die gedachte is hij ook naar het huis van Potifar gegaan. Hij heeft voor de welstand van het huis van Potifar gezorgd. Hij is naar Farao gegaan. Hij heeft voor de welstand van Farao's huis gezorgd. Hij heeft voor de welstand van Egypte gezorgd. Hij heeft voor de welstand van zijn broers gezorgd toen ze voedsel kwamen halen. En hij heeft voor de welstand van de wereld gezorgd. De echte Safnat Paneach. Ja. Thank you.
zou graag door willen gaan met overdenken van Ruben. Eens heeft de Heer Jezus in Lucas 9, vers 23 gezegd, hij zei tegen iedereen, tegen allen, wie mij wil volgen, die verloochene zichzelf, neem mijn kruis op zich en volg mij. Bij het navolgen van de Heer Jezus. Het is net als in het verkeer heb je twee soorten borden. Rood gekleurd en blauw gekleurd. Blauw, dat is goed. Rood, een waarschuwing, dat moet je niet zijn. Als we gevormd worden naar de Heer Jezus, zitten we in de school van God. Dat zien we bij Jacob, zien we bij Jozef. Dan, het is net als op school, dan begin je niet met eindexamen. Dan begin je met de eerste klas, tweede klas en gaat steeds verder. Bij Jozef zien wij een klein beetje het eindresultaat. Wat volmaakt bij de Heer Jezus te vinden is, waar we naartoe groeien. Bij Ruben zien wij de lessen van de eerste klas. Dingen die we moeten afleren. Zelfverloochenen. Een van de grootste problemen voor een christen is die eigen ik. We hebben dat al gehoord. Waar moet ik heen? En dat is denk ik wat wij kunnen zien in het leven van Ruben. Ruben groeide op in een moeilijk gezin. Als je kijkt naar Genesis, ja, we gaan inderdaad eventjes bladeren naar hoofdstuk 29. Bij de geboorte al. Wat zei moeder Lea bij de geboorte van Ruben? De Heere heeft mijn ellende aangezien omdat zij niet bemind was. Nou, daar begint het al. Ellende in een huwelijk. En een paar hoofdstukken verder, of in hetzelfde hoofdstuk lezen we de strijd tussen de zusters en de slavinnen. En kun je voorstellen dat Ruben groeide op te midden van ouders die eigenlijk, als je dat leest, gaat alleen maar om zichzelf. Lea dacht aan zichzelf, Rachel dacht aan zichzelf, Jacob dacht ook aan zichzelf. En is dat dan een wonder dat Ruben ook alleen maar aan zichzelf dacht? En ik denk dat voor ons als eerste les, dit is een gelovig gezin. En in de samenkomst, hier in een conferentie, dan ziet er vaak keurig netjes uit. Maar hoe is dat thuis? En hier in Genesis 29, 30 is dat in de slaapkamer, in huis, in huiselijke situatie. Is daar. En dat wordt dit gevonden. En Ruben raakte ook betrokken zelfs bij die strijd. Als je het verhaal van die liefdesappel dacht. Hij heeft een liefdesappel gedacht. En nou, dat geef ik aan mijn moeder, want mijn moeder krijgt te weinig aandacht van mijn vader dan. En op die manier is Ruben betrokken bij een echtelijk probleem. Kun je voorstellen dat Ruben, niet om dat goed te praten, maar we kunnen dat zo goed begrijpen, dat Ruben een persoon is geworden die aan zichzelf alleen maar dacht en die geen nee kon zeggen. En als vader Jacob later een samenvatting maakte, we hebben gisteren in Genesis 49 gelezen over Jozef, de afgezonderde, de Nazireër, de uitverkorene onder zijn broeders. Maar in Genesis 49 lezen wij van Ruben in vers 3. Ruben, mijn eerstgeborene zijt gij. En dan mogen we bedenken dat in de regeringswegen van God de natuurlijke niet de eerste zal zijn. Dat zie je bij Ismaël, dat zie je bij Esau en dat zie je hier ook nu bij Ruben en dat zie je later ook nog bij Manasse. 1 Korinthe 15 maakt duidelijk, bij de Heer gaat het om de geestelijke. Maar Ruben is de natuurlijke. Mijn eerstgeboren, zijt gij, mijn sterkte, de eersteling, mijn kracht, de voornaamste in hoogheid, de voornaamste in vermogen. Mag ik zo zeggen, hij is een Diotrefes figuur. Omdat het dichterbij onszelf in de gemeente te brengen. Gij die opbruist als water, gij zult de voornaamste niet zijn, omdat gij uw vaders bed beklommen hebt. Gij die opbruist als water, dat is kokend water. Heb je wel eens geprobeerd om kokend water tegen te houden? Omdat dat lukt je alleen maar als je het vuur uitdoet. Als je vuur dat niet uitdoet en je probeert dat kokend water dan wordt de druk alleen maar hoger en dat stroomt alleen maar meer en meer. Nou, zo is Ruben. Ruben is, hoe zeg je dat? Onbesuis. Er zit geen rem. Misschien mag je zeggen, Ruben is iemand die niet geleerd heeft om nee te zeggen tegen zichzelf en ook niet tegen een ander. In positieve zin. En dat is heel belangrijk in de gezinnen, bij jezelf, als je de Heer wil volgen. Eerste stap wat je moet doen is voordat je gevormd wordt naar het beeld van de Heer Jezus, is leren om nee te zeggen tegen jezelf en later nee zeggen tegen het kwaad. Zoals bijvoorbeeld Jozef die heel duidelijk nee kon zeggen tegen de vrouw van Potifar. Ruben heeft niet geleerd om nee te zeggen. En dan zien wij hoe hij incest heeft gepleegd met de vrouw van zijn vader, Bilha. Hoe is dat mogelijk in een christelijk gezin? En dan lees je hier hoe hij niet in staat is om nee te zeggen tegen geweldenarij. Geweldenarij tegen Jozef. Laten we bedenken dat toen de Heere God in Genesis 6 naar deze wereld keek, daalde af. En toen vatte de Heere God de toestand van de wereld samen in twee woorden. Verdorven en vol geweldenarij. Twee dingen. Innerlijk verdorven, uiterlijk vol geweldenarij. En dat is wat je precies vindt in Genesis 37 en 38. Genesis 37, geweldenarij tegen Jozef. Genesis 38, verdorvenheid bij Juda. Maar dan, in Genesis 6 was dat de wereld. Maar in Genesis 37, 38 is dat het huisgezin van God. Daar vind je verdorvenheid en geweldenarij. Wat een ernstige zaak. Die twee zonden van het volk Israël, later wordt dat ook nog in het Nieuwe Testament uitgewerkt, dat zijn toch precies die twee dingen. Verdorvenheid en geweldenarij. De Heer Jezus zegt in Johannes 5, ik ben gekomen in de naam van mijn vader en gij neemt mij niet aan. Geweldenarij. Moord, de tweede stenen tafel. Een ander zal komen in zijn eigen naam. Die zult gij aannemen, de antichrist, afgoderij, verdorvenheid. Die twee grote zonden waarvoor de Heer Jezus gestorven is, aan het kruis van Golgotha. Jozef is door de vader gezonden om deze twee problemen bij zijn broers op te lossen. Geweldenarij en verdorvenheid. En die twee dingen vind je bij Ruben. Maar ook bij, straks in hoofdstuk 38, bij Juda. Bij Juda zien wij een prachtig beeld. Dat is een beeld van een gelovig overblijfsel. Begon hetzelfde als Ruben, ook verdorven. Maar aan het eind gelouterd en door de Heer hersteld. En Ruben is een waarschuwingsbord in het rood voor ons als gelovigen, voor onze kinderen. Ten eerste, wat voor voorbeeld geven we aan de kinderen thuis? De ikgerichtheid? Of is het een gezin waar de Heer Jezus centraal staat? Tweede, hebben we geleerd om nee te zeggen tegen mijzelf? En heb ik geleerd om nee te zeggen in Genesis 37 tegen het kwaad van buitenaf. Elke keer als je Ruben, over Ruben leest, dan merk je dit eigenschap. Er is ook nog gemeld dat bij de terugkeer, bij de tweede, tussen de eerste en tweede terugkeer, dat Ruben zei, nou, hij probeerde zijn verantwoordelijkheid te nemen. We moeten terugkeren en Benjamin meenemen. Juda zei, ik sta borg. Ruben niet. Hij zegt, als Benjamin niet terugkomt, dan mag u wel mijn twee zonen doden. Hij stond zelf buiten schot. Terwijl Juda na zijn inkeer was bereid om zichzelf te verloochenen. En dat is ook vandaag de dag wat heel belangrijk is, ook praktisch in onze huisgezin, ook bij kinderen. Die kinderen groeien op, dan leer je die kinderen om aan anderen te denken, om niet alleen aan zichzelf te denken. We leven in een maatschappij waar de adagium geldt, ikke, ikke, ikke en de rest maar stikken. Dat klinkt niet aardig, maar dat is zo. Maar Genesis 37, 38 maakt duidelijk dat het kwaad wat in Genesis 6 in de wereld te vinden was, dat komt hier in het huisgezin van de gelovigen. En 2 Timotheus 3 maakt duidelijk dat het kenmerk van de eindtijd in de christenheid is die 18 kwaad, 3 keer 6 kwaad, dat in de wereld was, dat nu te vinden is in de christenheid. En als we zeggen christenheid, dan dacht ik vroeger, nou ja, wij als broeders en zusters, maar we staan er buiten. We zijn gevaccineerd, immuun. Maar dat is niet zo. We zullen moeten beseffen dat de enige redding is als wij, en dat is het thema van deze conferentie, als we gaan naar Jozef. Dat we alles doen wat hij ons zegt. Wat zegt hij ons vandaag? Als iemand mij wil volgen, die verloochene zichzelf leert om nee te zeggen, het geestelijke karakter, nee te zeggen tegen jezelf. En als je dat kan, dan kan je straks ook nee zeggen tegen het kwaad dat van buitenaf komt. Onze kinderen zijn vaak heel beschermd opgegroeid en dan hebben ze niet geleerd om nee te zeggen tegen het kwaad in hun leven. Ook het kwaad dat van buitenaf tot hen komt.
Schoolmeesters zijn altijd technisch. Er is nog iets eigenlijk wat me in dit gedeelte heel, heel erg opvalt. We leven eigenlijk niet, nou laat ik het anders zeggen. Ik ben een gelovige, we zijn een gelovige, we zijn kind van God. We hebben de Heer Jezus aangenomen. Onze zonden zijn verzoend. Het zijn allemaal gedachten, allemaal waarheden. Maar in hoeverre beseffen we, ondanks dat we christen kunnen zijn, dat dingen die we doen, dat we die niet maar zo kunnen doen. En ik bedoel daarmee, als we naar Jacob kijken, die heeft aan de beek dat gevecht gehad. Toen werd hij in Israël een vorst van God. En we hebben gisteren aan gedacht dat ondanks dat dat gebeurd is en als het ware deze strijd gestreden is en die strijd met het eigen ik als het ware voorbij is. Jacob betekent bedrieger, dat is nogal wat, als je je kind ook zo noemt. Dat God nog niet met hem klaar is. En het valt mij hier op en ik merk dat wel eens een keer in mijn eigen leven, dat dingen die ik vroeger gedaan heb, zelfs in de tijd dat ik als het ware bij de beek dat gevecht niet gehad heb, en als het ware tot mezelf gekomen ben in dat gevecht, dat de Heer mij tegenkwam en ik erachter kwam dat ik het niet uit eigen kracht kan. En ik erachter kwam, en dat zijn lessen die we niet eens altijd kunnen volvoeren, iedere keer vallen we weer terug, maar erachter kwam dat het heel belangrijk is, wat gezegd is net, dat wij als christen die zelfverloochening moeten kennen in ons eigen ik. Ik ben heel erg gegrepen door de gedachte gisteren, dat als de Heer Jezus zegt, hij neemt zijn kruis op zich en we moeten het kruis van de Heer dragen, dat de Heer zijn kruis droeg waaraan hij geslagen werd. Dat is niet meer zo, al die lasten die we dragen, maar dat heeft echt fundamenteel te maken met het oordeel wat de Heer Jezus heeft ontvangen voor mijn zonden. Dat ik dat weet. Een broeder zei laatst in een ernstige bespreking die we hadden gewoon over Gods woord, het grote probleem onder onze vergaderingen is dat wij de zelfverloochening niet kennen. Dat we niet weten wie wij uit onszelf zijn. Dat we altijd nog wat willen betekenen. Altijd nog, dat is een Achterhoekse uitdrukking, een boon in de pot willen doen. En ik vind het heel aangrijpend of eigenlijk heel waarschuwend tegen mij in ieder geval. Want ik ben eigenlijk niet zo van jullie daar in die leeftijd en jullie daar in die leeftijd. Ik kijk veel vaak in mijn eigen leven en daar zie ik nog veel te weinig van wat de fout is en hoe anderen mij zien. Dat God als het ware Jacob iets laat ervaren wat hij zijn eigen vader heeft laten ervaren. En dat grijpt mij aan. De jongens, of Jacob, zijn moeder, heeft een geitenbokje geslacht. En zijn moeder heeft dat velletje om zijn nek gedaan en de kleren van Esau aangetrokken. En toen kwam Jacob met dat gebraad en zei tegen zijn vader, dit is wildgebraad en ik ben Esau. En nu is Jacob oud geworden. En nu komen zijn eigen zoons met het veelkleurige gewaad van Jozef bij hem. Gedompeld in het bloed van een geslacht geitenbokje en zeggen, kijk, dit vonden wij in het veld. En als het ware laat God Jacob dezelfde ervaring meemaken die hij zijn vader als het ware heeft aangedaan door op deze manier te liegen. En Jacob gaat dan een periode van meer dan 20 jaar in, waarin hij met de gedachte moet klaarkomen dat zijn zoon verscheurd is in het veld. Dat is een enorme beproeving geweest voor Jacob in zijn leven. Daarom is hij ook daarna die laatste 17 jaar met Jozef geweest, met die prachtige zegenspreuken en wie hij was. Ik denk dat dit een ervaring is geweest die hem gevormd heeft tot wat hij was. Maar laten we niet maar zo denken dat alles wat wij doen in het leven, dat zonder gevolgen blijft. En ik zeg dit tot mezelf, want ik kan het makkelijk tot anderen zeggen, maar het is een waarschuwing voor mij. Dat dingen die ik doe in mijn leven, of het nou in mijn gezin is, of dat ik het doe in de gemeente, in de vergadering, of dat ik het doe op mijn werk met mijn collega's, als ik op een wijze omga met hen die niet recht is, die niet eerlijk is, die onoprecht is, omdat ik dingen wil bereiken in eigen kracht en op een eigen manier, op een slinkse manier, is dit een waarschuwing uit Gods woord. Ik zeg het niet, maar Gods woord leert het mij, dat God ons op een gegeven moment wel zal tegenkomen. Ondanks dat ik christen ben en gered ben. De gevolgen van dingen die wij doen, en dat is een ernstige waarschuwing in ons handel en in onze wandel, zullen we altijd tegenkomen in ons leven. Het is een ervaring die ik met heel veel pijn en ook vaak met heel veel tranen al zelf heb opgedaan. Ik zeg het daarom op deze manier. Maar ik geloof wel dat dit echt zo is in ons leven en daarom een ernstige waarschuwing. Jacob heeft zijn vader bedrogen en zijn moeder zette hem ertoe aan. Het is waar. Hij heeft zijn vader bedrogen op deze manier. En hij werd op deze manier door zijn eigen zoons bedrogen toen ze Jozef hadden verkocht naar Egypte.
gevolgen van eigen keuzes, eigen weg, die zijn blijven niet op zichzelf staan. God gaat dan wel mee aan de slag. We hebben net gehoord wat de gevolgen zijn van Jacob. En toch, we zijn begonnen vanochtend met de God van genade. En die genade hebben we ook toch gezien in het leven van een Jacob. Want Jacob komt eens tot de ontdekking dat Jozef nog leeft. En dat is die genade die er is. En daarom wil ik even wat hoofdstukken verder gaan naar hoofdstuk 45. Vers 27. En daar staat: maar toen zij hem al de woorden overbrachten die Jozef tot hun gesproken had, en toen hij de wagen zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei: het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. We weten dat in het leven van Jacob, dat er in Jacob een tucht was die hij nodig had. Een tucht die nodig was, omdat Jacob een man was die zijn eigen wegen wilde kiezen en daarvoor ging. En toch, er is een God, God de Almachtige, die de wegen van Jacob bestuurde, waarin hij deel krijgt aan de heiligheid van God. En dat is denk ik de gebaande weg voor een Jacob, waarin God hem tot dat doel wilde brengen om in overeenstemming te komen met de geest van die heiligheid van de Vader der geesten die hem daarin leidde, met zijn eigen geest. Toen hij hoorde dat Jozef nog leefde, heeft Jacob gezegd: het is genoeg. En ik denk vaak in ons leven, als we zien wat er voor eigen keuzes gemaakt kan worden, en dan kijk ik voor mezelf, dan kan die vraag van een Jacob, die opmerking van Jacob, heel wat betekenen. Het is genoeg. Tegen al die begeerten van deze wereld, van het vlees, van de hoogmoed van het leven, en waarin hij we tot ontdekking komen: Jozef leeft. Onze Jozef leeft, de Heer Jezus leeft. En dat is een realiteit voor jong en oud. Beseffen wij dat de Heer Jezus leeft. En wie hij voor ons is. En wat zien we bij een Jacob? Jacob gaat naar een plaats. De Berseba. En hij bracht de God van zijn vader Isaac slachtoffers. De hele gezindheid van een Jacob veranderde om niet zomaar een weg te gaan meer zoals hij dacht te gaan. Hij raadpleegde God om tot Jozef te gaan. En dan openbaart zich God tot een Jacob: ik ben God de Almachtige. God had al tot hem gesproken toen hij naar Bethel ging. Ga naar Bethel en blijf daar. Maar Jacob heeft dat niet gedaan. Hij ging toch naar een andere plaats. Met alle gevolgen van dien. Maar hier zien we een Jacob die in de gezindheid staat van een geest der heiligheid, zoals God van hem dat kon maken. Om daarna tot Jozef te gaan die leeft.
Jozef leeft. En dat betekent ook dat Jozef terugkomt. De Heer Jezus komt terug. Hoe sterk leeft dat besef bij ons, dat de Heer Jezus terugkomt? Ik zeg dat omdat, wat is de eigenlijke aanleiding om Jozef te doden? Dat zijn zijn dromen. Als ze Jozef zien komen, zeggen ze in vers 19 tegen elkaar: zie, daar komt die meesterdromer aan. En in vers 20 aan het eind, dan zullen we zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Zijn dromen vormen de aanleiding voor de openbaring van hun haat. Dat betekent dat de confrontatie met de Heer Jezus als degene die zal komen, als de rechter, ons hart openbaar maakt. Ik meen dat er iemand was die was gezond in het onderwijs en op een bepaald moment ging hij ineens leren dat er een alverzoening was. Toen zei iemand tegen hem: in wat voor zonde leef jij? Het feit dat de Heer Jezus komt, betekent dat ons leven helemaal openbaar zal worden voor zijn rechterstoel. Daar wil iemand die in de zonde leeft niet mee geconfronteerd worden. Daar wil hij niet aan denken, dat wil hij uit zijn denken bannen. En daarom is het zo belangrijk eraan te denken dat de Heer Jezus terugkomt. Dat het aan het begin al door Jozef is gezegd in die dromen, en dat de aanleiding vormt voor zijn broers om hem te doden. Het is wat Petrus noemt in zijn tweede brief in hoofdstuk 3, de taal van de spotters. Waar blijft nou de belofte van zijn komst? Waar blijft hij nou? Het is allemaal zo, zoals het al sinds mensenheugenis is. Mensen willen niet denken aan de terugkeer van de Heer Jezus. En die gedachten willen ze de nek omdraaien. Maar hoe is het nu met ons, met mij? Leven wij werkelijk in de verwachting van zijn komst? Want dat bepaalt dan ook ons leven. Johannes schrijft in zijn eerste brief: en ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich, zoals hij rein is. De gedachte aan de ontmoeting met de Heer Jezus betekent dat ik mezelf onderzoek. Zijn er dingen in mijn leven, zijn er dingen in mijn hart die niet juist zijn, die moet oordelen, moet beleiden. Want er mag niet zijn, ik wil ook niets hebben, waarvan ik nu weet, als de Heer komt, dan zal hij mij daar mee confronteren. En ik ben me dat bewust. Dan wil ik dat nu belijden. Ik wil leven in het licht van de rechterstoel. En ik denk dat dat voor ons, voor ieder van ons, belangrijk is. De gedachte aan de komst van de Heer Jezus verdwijnt steeds meer naar de achtergrond, omdat we het hier zo geweldig goed hebben. En we hebben gebeden voor Isis. Ja, dat zijn mensen die leven met werkelijk de dood voor ogen, als het gaat om een belijdenis van hun Heer. Het eerste wat de broers doen als ze Jozef te pakken hebben in vers 23 is dat ze zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. Dat is de eerste actie. En dat maakt duidelijk dat hun haat zich richt op de liefde van Jacob voor zijn zoon, die Jacob tot uitdrukking heeft gebracht in het geven van dit veelkleurige gewaad. En zo is het met de Heer Jezus gegaan. In alles wat hij getoond heeft van zijn vader, heeft hij de haat van de mensen opgeroepen. En ik denk dat het ook bij ons zo is. Naarmate wij de kenmerken van de Heer Jezus vertonen in ons leven, roept dat haat, weerstand op. Dat wordt uitgetrokken, dat wordt door het bloed gehaald. En zo is de Heer Jezus vanwege al zijn geweldige eigenschappen vermoord. Nu we het over het kleed hebben, even een kleine aanvulling waar we het leven van Jozef ook in gekenmerkt zien. Als ik het goed heb, zijn er in het leven van Jozef 4 klederen te ontdekken. Het eerste kleed is dit, het kleed van zijn heerlijkheid. Het tweede kleed, dat vinden we in Genesis 39. Dat is het kleed dat hij aan heeft en dat die vrouw van Potifar van hem pakt als Jozef weigert met haar seksuele gemeenschap te hebben. 39 vers 17. Ze pakt hem bij zijn kleed en zij slaapt met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter. En dat kleed blijft bij haar, dat kleed. In vers 16, dat liet ze bij zich liggen totdat haar heer, totdat zijn heer thuis kwam. In vers 18, het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. Het kleed van zijn vernedering. Als Jozef dan in de gevangenis zit en hij wordt voor de farao geroepen vanwege die dromen, dan lezen we in Genesis 41, in vers 16, want ik neem aan dat het kleed wat bij de vrouw van Potifar was, dat hij dat weer heeft aangekregen en zo in de gevangenis is gegaan, in elk geval het kleed van zijn vernedering. Maar dan krijgen we in vers 14 van hoofdstuk 41, toen stuurde de farao boden en liet Jozef roepen. Zij haalden hem uit de kerker, men schoor hem, verwisselde zijn kleren en hij kwam bij de farao. Hier krijgt hij andere kleren aan. En ik denk dat we daarin kunnen zien dat nadat de Heer Jezus is vernederd, nadat hij in de dood is geweest, is opgestaan, direct verheerlijkt is bij God. Hij heeft een wisselklederen, nieuwe kleren. Hij is gekroond met heerlijkheid en eer. Dat is het derde kleed. Het vierde kleed, dat vinden we als hij door farao is aangesteld als onderkoning. En dan lezen we in hoofdstuk 41, vers 42. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Dat is het kleed van zijn openbare heerlijkheid. Van de glorie waarmee hij zal verschijnen in deze wereld en zal regeren. En in die vier klederen zien we hoe de Heer Jezus is gekomen van de heerlijkheid in de diepe vernedering. Nu al in de heerlijkheid is en straks zal terugkeren in openbare heerlijkheid. En die gedachte die mag ons bemoedigen om naar hem uit te zien, uit te blijven zien.
Nog kleine aanvullingen op die kleren. Vier klederen. En er wordt eigenlijk 5 keer wordt er gesproken over de kleren van Jozef. De 2e keer worden zijn kleren dus afgenomen. En dat hebben ze ook gedaan bij de Heer Jezus. Er wordt ook 2 keer gesproken over de kleren van de broers. Dus 5 keer in totaal over de kleren van de Heer Jezus. 2 keer over de kleren van de broers. Op een zeker moment, als ze zien wat ze gedaan hebben, dan komen ze tot berouw en dan scheuren zij hun kleren. In hoofdstuk 44 kunnen we dat lezen. Zij scheuren hun kleren zelf van berouw. En dan zien wat Jozef doet in hoofdstuk 45. Dan geeft hij hun kostbare wisselkleren.
Hij doet het. Misschien toch nog 1 gedachte die mij eigenlijk de afgelopen 2 dagen, als ik bij het overdenken van dit gedeelte, waar ik heel erg mee bezig ben geweest. De grootste vernedering die je aangedaan kan worden door omstanders is als je je kleren uittrekt. Laten we dat goed beseffen. Als je hier staat of ergens bent en mensen vallen je aan en trekken je kleren uit. En we zien dat om ons heen gebeuren, ook in deze wereld. En jagen achter je aan. is een van de grootste vernederingen die je aangedaan kan worden. Dat heeft mijn Heer en Heiland ondergaan. En bij zijn kruis hebben ze zijn klederen verdeeld. Hebben zijn kleding verscheurd en de stukken stof aan elkaar gedeeld. En hebben het lot geworpen over zijn onderkleed, wat van boven tot onder in geheel geweven was zonder naad. Misschien ook wel in beelden sprekend van wie hij was. Linnen, rein, fijn linnen. De volmaakte dienstknecht. En ze hebben zijn klederen onder elkaar verdeeld op het moment dat hij ontkleed aan dat kruis heeft gehangen. Tot schande, tot spot en hoon van ons mensen. Dat heeft de Heer voor mij overgehad. Mijn Heer en Heiland, 33 jaar hier op aarde gewandeld. Goeddoende, God gewijd, als de volmaakte dienstknecht die in liefde zijn weg, in liefde tot allen om hem heen, zijn weg hier beneden gegaan is. En op een volmaakte wijze heeft laten zien de schoonheid en de liefde en de karaktertrekken van zijn Vader. Hij is door de mensen naar het kruis verwezen. En nogmaals zeg ik, de opperste schande als het ware, natuurlijk het verhogen op een kruis is de grootste schande. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Maar het ergste wat ze iemand eigenlijk als het ware kunnen aandoen, als het gaat om schande, is dat ze je kleren van je lijf rukken en je aan anderen tentoonstellen. Dit heeft mijn Heer en Heiland ondergaan. Dit is mijn Heer en Heiland.
Ik ben blij dat die kleren zijn aangehaald. En we weten uit de geschiedenis dat Jozef die kleding van de farao heeft gekregen. Maar wat heel sterk bij mij naar voren komt, broeders en zusters, is dat die weg van Jozef, die kende geen afkortingen. Die kende echt geen afkortingen. Elk stukje van die weg van Jozef moest gegaan worden. En dan denk ik aan de Heere Jezus. Aan Matthäus 4. Waar de duivel de Heere Jezus verzoekt. Verschillende dingen. En dan zegt de Heere Jezus steeds, er staat geschreven. De duivel probeerde die afkortingen ook aan de Heer te geven. Maar de Heer, ach, hij kon zeggen, de overste van deze wereld komt en vindt in mij niets. Dat betekent dat er geen enkel aanknopingspunt bij de Heer Jezus was voor de duivel. Was geen afkorting. En zo ook hier bij Jozef. En dan denk ik aan het ogenblik dat Jozef daarbij zijn broers is en dat ze hem pakken. Hij is, om zo te zeggen, bij familie. En wat is het voor Jozef geweest dat hij daar door zijn broers aangepakt wordt en in die put gegooid wordt. U mag rustig weten, in mijn Bijbel hier, er staat in vers 24, zij namen hem en wierpen hem in de put. Daar heb ik een kringetje omheen gezet. In de put. In de put. En daaronder in die put, daar zit Jozef. Dan denk ik aan de bekende psalm, psalm 69. En dat is dan het grote verschil met Jozef. Die put die was droog. in Psalm 69, vers 2. Verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen. Ziet u het voor zich? Ziet u het voor zich? Komt dat hier? Nog even. Ik ben verzonken in bodemloos slijk. Ziet u het voor zich? Wat een angst iemand kan hebben die in zo'n situatie is. Ja? Dat bodemloze slijk. Je probeert houvast te krijgen, maar dat is er niet. Ik ben gezonken in bodemloos slijk. Dan vragen we ons af hoe Jozef zich gevoeld heeft. Daar in die put. Maar we kunnen ons ook afvragen, hoe is het met de Heer Jezus geweest toen hij daar gezonken was in dat bodemloze slijk? Waarom was hij daar? Ik ga het maar even toepassen. Hij was daar voor mij. Hij was daar voor mij. Voor u. Bodemloos slijk. Hij was daar alleen. In bodemloos slijk. En hij zonk. Dat was bij Jozef niet zo. Dat is het grote verschil. Wat een heiland, hè? Wat een heer. Ik zeg maar gewoon heel praktisch, dat hij dat voor mij heeft willen doen. Voor mij. Dat hij dat voor jou heeft willen doen. Dat hij dat voor jou heeft willen doen. Wat een heiland. Ik heb geen woorden meer.
Lied 36. Lied 177.
206, het tweede couplet.
Lied 206, vers 2. Heer Jezus, we hebben weer alle redenen om u te danken. Want wat een wonder is het dat u ons in zulke, ja, zo'n in feite eenvoudige geschiedenis zoveel dingen van uzelf laat zien. U die was op die plaats van de gemeenschap bij uw vader. U die om hebt gezien naar mensen die nota bene naar lege putten zijn vertrokken. Putten die hen geen enkele zegen konden brengen. En u, Heer Jezus, u bent naar zulke mensen toegegaan. En u hebt die lege putten gevuld. En wat een zegen is daardoor ontstaan. Maar wat heeft dat nog een lange tijd geduurd voordat de ogen open gingen voor de broers. Maar zo is dat ook vaak in onze levens. Dat we vaak maar nauwelijks beseffen wie u bent. Wie ben ik voor u? Zo hebt u het, Heer Jezus, tegen uw discipelen gezegd. Wie ben ik voor u? O Heer Jezus, en u kent ons hart en u weet wat daar leeft. U bent de Zoon van God. Heer, we hebben het leren kennen en we willen u daar hartelijk voor danken. We willen u danken dat we zo in alle rust deze geschiedenis weer voorgeschoteld krijgen. Heer, ons, het roept ons op tot aanbidding. En wil u danken dat we zulke liederen tot onze beschikking hebben. Heer, dank u wel voor de zegen die u ons deze ochtend weer gegeven hebt. Amen.
Amen.